Heft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 63ste psalm, psalm 63, en daarvan het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? En wat er verder volgt in vers 2 van de 63ste psalm. Laten we allereerst ons leven dan voor de spiegel van Gods heilige wet, om daarna te gaan zingen uit de 6e psalm, het 2e vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Vers 2 van de 6e psalm naar de wet des Heren. En daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, het 16e hoofdstuk, de versen 21 tot en met 28. De schriftlezing Matthäus 16, vers 21 tot en met vers 28.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen daar boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en er rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende, Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het zelf vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijn er ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijn vaders, met zijn engelen, en alsdan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des Mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk.
In de prediking willen we luisteren naar de versen 25 en 26, Matteüs 16, vers 25 en 26. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? We willen met elkaar gaan zingen uit de 49ste psalm en daarvan de versen 4 en 6. Al zegt het hart, mijn huis zal eeuwig staan. Het is alles wind waar zich het zijn hart mee streelt. En ook het 6e vers, men denkt niet meer aan hun verleden staat, wel al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar na de dood is het leven mij bereid. 4 en 6 van 49 en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen het eerste vers van de 89ste psalm. Vers 1 van 89, straks aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, wat is het leven jou waard? Wat heb je ervoor over om in leven te blijven? Nou, dat blijkt toch wel als je ziek wordt. Dan ga je op zoek naar een middeltje waardoor je beter kan worden. Je wilt de beste zorg. Je gaat naar het beste ziekenhuis. En alles wordt uit de kast gehaald, zodat je weer beter wordt. De waarde van ons leven blijkt ook wel in gevaar. We zoeken dan dekking. We zoeken dan naar een plaats waar we veilig zijn. En ook in het verkeer proberen we gevaarlijke omstandigheden te ontlopen. We kijken met zorg naar het oosten. Want we zijn bevreesd dat misschien ook hier bij ons een oorlog zal komen, waardoor ons leven gevaar zou lopen. Het leven is immers kostbaar en elk mensenleven is waardevol. We gaan daarom ook voorzichtig met ons leven om en zullen het ook niet zo gemakkelijk ons leven in de waagschaal zetten. Daarvoor is ons leven ons te kostbaar. Tegelijkertijd zien we in de wereld dat in de strijd om de macht een mensenleven nauwelijks van waarde is. Dat zie je in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, in de strijd tussen Israël en Hamas. En geen van de partijen die ervoor terugdeinst om een ander van het leven te beroven. En in beide gevallen zijn er al meer dan 10.000 doden gevallen. We zien het trouwens ook in de stijgende cijfers als het gaat om moord en doodslag, die dikwijls plaatsvinden in relationele sfeer of in het criminele circuit. Trouwens ook van overheidswegen staat de waarde van een mensenleven onder druk. Het ongeboren leven dat in de moederschoot niet meer veilig is, en euthanasie dat is goedgekeurd en soms zelfs ook wordt gestimuleerd. En ook zien we dat mensen steeds roekelozer omspringen met het leven. Voor waaghalzen zijn er allerlei uitdagingen. Met een elastiek springen vanaf een toren is al niet spannend genoeg meer. Het moet steeds gekker en het moet steeds wilder. En ook zijn ze er die in het verkeer hun leven op het spel zetten door onverantwoord hard te rijden. Of anderen die verslaafd zijn aan genotsmiddelen waardoor ze hun leven in gevaar brengen. Vanuit de schrift wordt nou duidelijk gemaakt dat dat niet kan. Een mensenleven is kostbaar in Gods ogen. En we hebben daarom ook met verantwoording om te gaan met ons leven. Vandaag laat de Heer ons vanuit zijn woord zien hoe waardevol een mensenleven is. Dat brengt ons bij onze tekst. Als thema zetten we boven de prediking de waarde van een mensenleven. 3 gedachten. In de eerste plaats op het spel gezet. In de tweede plaats in de strijd geborgd. En in de derde plaats na afloop geoordeeld. De waarde van een mensenleven. Op het spel gezet, in de strijd geborgd, na afloop geoordeeld. Want zo wie zijn leven zal willen behouden. Zo begint onze tekst. En in ons tekstgedeelte onderwijst de Heere Jezus de mensen over de weg van lijden en sterven die hij zal moeten gaan. En indringend in de verzen voorafgaand aan onze tekst houdt hij de mensen voor dat hij onderweg is naar Jeruzalem om daar te lijden, te sterven en ook weer op te staan uit de dood. Het is hier de eerste aankondiging van zijn lijden. En hij maakt daarin duidelijk dat hij zijn leven zal geven tot in de dood. Hij offert zijn leven op door de dood in te gaan. In deze lijdensweek hebben we dat al vaker gehoord, dat de Heere Jezus deze weg moest gaan. Want alleen door de schuld te betalen en de straf op zich te nemen, is er de mogelijkheid dat een zondaar verzoend wordt met God. Hij behoudt zijn leven dus niet. Hij geeft zijn leven. Hij staat zijn leven af. Alleen als je daar al over nadenkt, is het dan zo bijzonder, want een mens die zit toch zo vast aan het leven. Een mens wil genieten van het leven. En een mens wil niets missen van het leven. We leven voor het hier en voor het nu. Misschien, jongelui, wordt het wel eens tegen jou gezegd: geniet van het leven, want het duurt ook maar even. Misschien ook wel heel onnadenkend dat je het zelf ook wel meezingt. Leef alsof het je laatste dag is. Leef alsof morgen niet bestaat. En leef alsof het niet af is. En pak dan alles wat je kan. Maar zulke versjes, dat is natuurlijk niet de taal van de Bijbel. Want ons leven hier is slechts een voorbereiding op het leven straks. En juist dat maakt ons leven hier ook zo waardevol. En de Heere Jezus wijst dan ook op de onschatbare waarde van een mensenleven. En het is nodig dat wij inzien dat ons leven waardevol en kostbaar is. Het was Ruil die eens heeft gezegd dat de eerste stap naar de hemel het besef is van de onschatbare waarde van een onsterfelijke ziel. Het is goed dat we juist daar vandaag de dag de vinger bij leggen. Want alles is toch zo aardsgericht. En er is nauwelijks meer een besef van de eeuwigheid. Juist als de Bijbel opengaat, wordt ons toch geleerd om verder te zien dan de horizon van het hier en het nu. De blik moet verder. Want wij leven voor de eeuwigheid. De Bijbel die spreekt dan op diverse plaatsen van een eeuwig leven in heerlijkheid, maar ook van een eeuwig verderf en van een eeuwige ondergang. De dood is het einde niet. Ons lichaam zullen we eenmaal moeten afleggen. Maar onze ziel leeft tot in eeuwigheid. En op de dag van de wederopstanding wordt ook het lichaam weer opgewekt. Wat dat betreft zal het toch zijn dat we allen eeuwig zullen leven. Maar waar zal ik zijn in de eeuwigheid? Waar zal jij zijn in de eeuwigheid? En waar zult u zijn in de eeuwigheid? begrijp je dat het daarom nodig is. Dat we er telkens weer bij bepaald worden dat deze wereld niet alles is. Het leven dat wij nu leven is niet het enige leven. Er wacht ons nog een toekomend leven. We hebben allemaal een onsterfelijke ziel. En hoe zegt de Heer Jezus dat we die ziel kunnen verliezen? Want zo wie zijn leven, zijn ziel zal willen behouden, die zal het verliezen. De boodschap van de Bijbel is niet als een sprookje, ze leefden nog lang en gelukkig. Het woord van God is eerlijk en radicaal. Als in een mensenleven eigen ik en eigen wensen bovenaan staan, dan krijg je in de eeuwigheid de rekening gepresenteerd. Zo'n leven redt het niet, maar die zal voor eeuwig omgaan, vergaan. Wat wil dat nou zeggen als de Heer Jezus zegt wie zijn leven zal willen behouden? Wat is dat nou, je leven behouden? Alles zelf willen doen. Alles zelf bepalen. De regie in handen houden. Zelf uitmaken hoe je in het leven staat. De Heer Jezus die zegt dan dat een ieder die het in dit leven nog van zichzelf verwacht en bij zichzelf zoekt, die zal voor eeuwig omkomen. En hij onderstreept het dan in het volgende vers, als hij daar eigenlijk eenzelfde beeld gebruikt. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade aan zijn ziel. Dat is ook zo'n uitdrukking, de gehele wereld winnen. Ja, wat is dat nou? Waar zou jij nou aan denken als de Heer Jezus het hier heeft over het winnen van de gehele wereld? Het kan van alles zijn. Het krijgen van veel macht, het krijgen van veel eer. Op het wereldtoneel zie je dat, hè, van de wereldgrootmachten en de machthebbers in die macht hebben. De leiders in Rusland, China, Amerika, Frankrijk, die ook proberen de macht in de wereld te grijpen. Misschien dat jij voor jezelf wel van droomt dat jij iemand wordt met macht en met aanzien. Dat de kranten pagina's vol over jou schrijven. Dat je de populairste jongen in de klas bent. Dat je als meisje volop in belangstelling staat door de kleren die je draagt. En wil je misschien wel net zo bekend worden als de influencers van vandaag? De beste sporter die je wil worden. En dat je daar misschien voor jezelf ook naar verlangt, dat de wereld aan je voeten ligt vol glitter, klemmer, rijkdom en eer. Maar Jezus zegt nu dat je daar niets mee opschiet als je ondertussen geen enkele band hebt met de Here. Dan heb je uiteindelijk je leven alleen maar weggegooid. Wie speelt op winst voor zichzelf in deze wereld, die eindigt met het bankroet van zijn persoonlijk leven. En laat dat voor ons allen, in het bijzonder voor jullie jongelui, ook een waarschuwing zijn. Je kan soms opkijken naar mensen die carrière maken. Of naar sporters die in het middelpunt van de belangstelling staan en geld als water verdienen. En misschien heb jij je kamer wel volgeplakt met posters van jouw idool. En volg je alles van hem of haar. En is er steeds weer op Insta dat je die personen volgt die in het middelpunt van de belangstelling staan. En die mensen zijn voor jou een voorbeeld, een idool. En heimelijk verlang je daar net zoveel roem en net zoveel geld en net zoveel aandacht als dat zij krijgen. Maar wat heb je eraan als je leven niet beantwoordt aan het doel waartoe God je heeft geschapen? Dan kun je een flitsende carrière maken, dan kun je misschien een bekende Nederlander worden, maar uiteindelijk zul je de eeuwige dood moeten sterven. Het winnen van de wereld, het winnen in de wereld, is slechts vergane glorie. Wat vandaag wordt toegejuicht, wordt morgen uitgehoond. De wereldse pracht, ja, die kan nog blinken en stralen voor korte tijd, maar daarna dooft het helemaal uit. Het is slechts een luchtbel die vroeg of laat uit elkaar spat. En de woorden die de Heer Jezus spreekt zijn dan ook hele indringende woorden. Een mens kan blijkbaar zijn leven, zijn ziel op het spel zetten. U, jij en ik, we kunnen onze ziel te gronden richten. Echt? Is dat zo? Hoe kan ik mijn leven dan op het spel zetten? Het is natuurlijk maar een beeld. Maar bedenk nog eens de verkeersregels die er gelden. Die verkeersregels die dienen zodat je veilig door het verkeer heen komt. Maar stel als je vanaf school of vanaf je werk terugfietst naar huis. En onderweg zou je een aantal keren een rood stoplicht tegenkomen. Of dat je een plek hebt waar je voorrang moet geven aan, ook aan het verkeer. Maar je hebt helemaal geen zin om te stoppen en jij rijdt gewoon rechtdoor. Dat zou uiteindelijk vragen om een ongeluk en dan neem je onverantwoorde risico's en zet je ook je eigen leven op het spel. En nu zegt de Heer Jezus dat wij onze ziel, dat wij ons leven op het spel kunnen zetten. En eigenlijk doen we dat al. Allemaal zoals we hier bijeen zijn. Want de wet is net voorgelezen. We zijn allen ook in de achterliggende week weer in de zonde gevallen. We hebben tegen Gods geboden overtreden. En de wet die bedoeld is als een rood stoplicht, waar we niet doorheen moeten, die hebben we genegeerd en we zijn gewoon doorgegaan. Weet je maar in, op de zondag was je in gedachten al bezig met een toets voor school. Of misschien zelfs wel omdat het gisteren niet is gelukt, denk je van nou dan ga ik het vandaag maar leren. Of je ouders die je wel eens hebt voorgelogen. Of toen er iets gebeurde dat je in stilte, dat dan wel, maar wel in je gedachten dat je een grote vloek hebt gegeven. Dat je datgene begeert wat een ander toebehoort. En al te gemakkelijk breng je een slecht gerucht over iemand de wereld in. Hoe vaak gebeuren die dingen niet? En moeten we ook constateren dat de afgod van ons eigen ik weer midden in ons levenshuis staat. We gaan voor onszelf, we kiezen voor onszelf. Want wie van ons kan nu zeggen dat hij zonder zonde is? Niemand toch? De Bijbel leert ons nu dat elke zonde een snelweg is naar de eeuwige ondergang. Want God die kan en zal de zonde niet ongestraft laten. En door te zondigen zetten we ons leven dus op het spel. En het grootste gevaar misschien voor ons leven, voor onze ziel, is toch wel onze besluiteloosheid. We weten dat het anders moet in ons leven, maar we stellen het uit. Misschien heb jij wel eens een keer een indruk ervan gehad dat je niet sterven kan zoals je geboren bent. Of een preek die je zo raakte dat je ernaar verlangde dat je zelf persoonlijk de Heere Jezus zou mogen kennen als je zaligmaker. Of ik denk aan die jonge man die stond bij het geopende graf waar net het lichaam van zijn vader in was gelegd. Hij kwam inmiddels al jaren niet meer in de kerk. Maar oog in oog met de dood kwam die gedachte bij hem op. Als ik hier had gelegen, zou ik voor eeuwig verloren zijn. In de dagen daarna ebden al die indrukken weer weg. Waar hebben die indrukken van dood en eeuwigheid ons gebracht? Zijn we ermee tot de Heere gegaan? Heeft het ons in verootmoediging op de knieën gebracht voor de Heere God? Of is het zo dat de indrukken van eeuwigheid, van dood en eeuwigheid in ons goede voornemens teweeg brengen? Maar dat het in de praktijk ook vaak blijft bij die goede voornemens. Of zoals ze dat vroeger vaak zeiden, goede voornemens plaveien de weg naar de hel. De Bijbel leert ons heel nadrukkelijk dat onze ziel verloren kan gaan. En daar hoef je trouwens ook niets voor te doen. Als je niets doet, dan zal de genadetijd vanzelf aan je voorbij tikken. Dan zul je moeten ervaren, uiteindelijk, wijd is de poort die tot het verderf leidt. En dat is dan haar eigen schuld ook. Want we hebben Gods oordeel over ons afgeroepen, doordat onze levenswandel niet is zoals God het van ons vraagt. En daardoor is er maar één plaats waar wij recht op hebben, de plaats van het eeuwige oordeel. Waar het eeuwig donker is. En waar een mens onder het oordeel van God voor eeuwig zou moeten verkeren. En daarom wil de Heere Jezus ons ook bepalen bij de kostbaarheid van ons leven. Zo iemand zijn leven zal willen behouden. Wat baat het een mens zo hij de gehele wereld gewint? Die woorden van de Heere Jezus, die zijn dan eigenlijk als het ware als een vuurtoren. Die lichtsignalen uitzendt om zo snel mogelijk te vluchten naar de haven van het eeuwig behoud. Want je kan de bekendste persoon van Nederland zijn. En je kan al de rijkdommen van de wereld kun je ook bezitten. Maar al die rijkdom en al die roem, die zul je eens achter moeten laten. En van al die bezittingen kun je niets meenemen je dood in. En als dan je leven voorbij is en je ziel verloren is, dan ben je voor eeuwig straatarm. En laten we dat bedenken voordat het te laat is. Laten we bedenken hoe waardevol het leven, de ziel van een mens is. En wilt u dan weten wat de waarde is van een mensenleven? Kijk dan eens naar dat prijskaartje. Dat ruim 2000 jaar geleden betaald is. Goud en zilver die geen verlossing konden bewerken. En geen mens was in staat om de schuld af te lossen. En geen kon voldoen aan dat rantsoen. Maar alleen het bloed van Gods Zoon. Alleen het offer van Christus. Alleen die bittere kruisdood van de Heere Jezus. Die was voldoende, afdoende om een ziel te verlossen van de hel. En als je dan wil weten hoeveel waarde een mensenleven heeft, let dan op Golgotha. Waar de Heere Jezus stierf. En hij moest lijden aan het kruis. En 3 uren lang hij daar hing in de Godverlatenheid. En helse pijnen hij moest lijden. En hij van de mensen was verlaten. En ook door zijn vader werd verlaten. De toorn van God over de zonde van de mensheid. Over hem werd uitgestort. En die kruisdood van Christus, die laat nou zien hoeveel waarde een mensenziel heeft in de ogen van de Heere. Want alleen door het offer van de borg kan een verloren ziel weer behouden worden. En dat brengt mij de tweede gedachte. In de strijd geboord. Want sinds de zondeval ligt een mens onder het oordeel van God. En een mens, we zeiden het al, vroeg of laat zal hij zijn lichaam moeten gaan afleggen. En daarom klinkt die vraag ook uit de mond van de Heere Jezus in het tweede deel van vers 26. Wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Wat zal een mens nou geven in ruil voor zijn ziel? Tot lossing. Wat betekent dat nou, dat woord? Nou, misschien moeten we daar aan denken, en dat zullen jullie ook wel kennen, denk ik, het beeld van een ontvoeringszaak. Als iemand wordt ontvoerd, dan kan het zijn dat de ontvoerders een groot geldbedrag vragen om die persoon weer vrij te krijgen. Die betreffende persoon die kan dus alleen maar vrijkomen als er tot lossing, tot losgeld, een groot bedrag wordt betaald. Wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Wat baat het als hij schade leidt aan zijn ziel? Uiteindelijk niets. Een mens die kan niets betalen tot lossing van zijn zonde. En een mens die heeft er niets aan als hij de hele wereld gewint, maar schade leidt aan zijn ziel. Want ons leven ligt onder het vernietigende oordeel van God. Maar daarmee wordt in de schrift niet het laatste woord gesproken. Want hoe aangrijpend het ook is dat wij mensen in Adam de kostbaarheid van ons leven op het spel hebben gezet. En dat we alle van nature gevallen zondaren zijn, schuldig en bedorven. En dat we daarom ook verdienen om met de hoogste straf gestraft te worden. Toch mag vandaag en kan vandaag tegen u en jou gezegd worden dat uw ziel behouden kan worden. Dat uw ziel gered kan worden. Want dat is toch ook het evangelie dat ook naar boven komt vanuit onze tekstversen. Dat er in Christus behoud is voor de grootste der zondaren. En dat betekent ook dat een ziel, de ziel van een ieder van ons, gered kan worden. Hoe dan? Nee, niet afhankelijk van onze prestaties en onze verdiensten. Maar het antwoord heeft de Heere Jezus zelf gegeven. Het antwoord ligt in het evangelie van Jezus Christus. Waardoor ons ook gezegd kan worden dat we gered kunnen worden. Want in dat evangelie heeft Christus aangekondigd. En we mogen weten als we verder doorbladeren dat hij niet alleen heeft aangekondigd, een voornemen van hem is geweest, maar dat hij het ook werkelijk heeft gedaan. Zijn ziel gegeven tot lossing, tot een rantsoen voor velen. Christus Jezus die aan het kruis is gegaan om verlossing te verwerven door zijn bloed. Door het later ook opgetekend staat in de schrift, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Door zijn handen, met spijkers aan het kruis werden genageld. En de vloek die zij hadden verdiend, op zijn hoofd is neergedaald. En dat hij in hun plaats zijn lichaam aan het kruis houdt, liet spijkeren. Door zijn dood heeft Christus Jezus voldaan aan Gods wet, aan Gods recht, die wij hadden verbroken en die wij hebben gekrenkt. En zijn dood is niet de dood van een martelaar, maar zijn dood is een offer voor de zonde, overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde van de ganse wereld. En met zijn offer heeft hij nou de zielen van al de zijnen behouden. En zijn dood betaalde hun schuld aan God. Waardoor er een weg geopend is tot God de Vader. En door zijn dood is er een betaalmiddel tegen al hun zonde en al hun onreinheid. God die in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. En daartoe moest hij de strijd aangaan tegen die vorst der duisternis. Maar zo heeft hij het leven van zijn schapen geborgd, veilig gesteld. Kijk, daar wordt ook over gesproken in die eerste vers, als de Heer Jezus zijn lijdensweg heeft aangekondigd. Misschien is het wel jouw vraag. Voor wie heeft de Heer Jezus dat al gedaan? Voor wie is hij nou de lijdensweg opgegaan? Voor wie hing hij nou als een misdadiger aan het vervloekte hout van het kruis? En voor wie heeft hij zijn hemelse heerlijkheid nu afgelegd en de menselijke natuur aangenomen? Voor wie is zijn bloed gevloeid? De Heer Jezus heeft er zelf antwoord op gegeven in Lucas 5. Als hij het zegt, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En apostel Paulus die heeft door de Heilige Geest daar diepe inzichten in gekregen. Als hij het zegt in Romeinen 5. Want Christus, die is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Hij is voor ons gestorven als wij nog zondaars waren. Wij vijanden met God verzoend door de dood van zijn zoon. Hij stierf voor zondaren. Hij stierf ter wille van goddelozen. Hij stierf om vijanden met God te verzoenen. En wat zijn u, jij en ik nou anders dan een zondaar? Een vijand. Een goddeloze. En daarom kan jou ook worden gezegd dat je ziel behouden kan worden. Omdat Christus gestorven is voor zondaren, kan de grootste der zondaren zalig worden. Maar ken je nou ook je zonde? En weet jij je ook zondaar voor God? Want juist als Gods geest de zonden in je leven openlegt, de schuld in je leven aanwijst, dan krijg je Christus zo nodig. En dan besef je dat jouw kostbare ziel niet zonder zijn dierbaar bloed kan. En dat jouw zieke, verdorven hart zijn helende kracht nodig heeft. En die Christus, die uit de hemel was nedergedaald om te roepen zondaren tot bekering, die ten hemel is gevaren na zijn opstanding en zit aan de rechterhand van zijn vader. Die is nog steeds dezelfde. Nog steeds dezelfde als toen hij Matthäus uit het tolhuis riep. Als toen hij aanzat met zondaren. Als toen hij Saulus onderweg naar Damascus stilzette. En omdat die Christus door dood en graf heen de opgestane Christus is, kan u ook worden gezegd dat een ieder nog zalig kan worden. Het mag ook worden gezegd omdat de beloften van het evangelie onvoorwaardelijk zijn. Heeft de Heer Jezus het niet zelf ook gezegd in het gesprek met Nicodemus? Dat een ieder, wie dan ook maar, een ieder die in hem gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. En hij heeft het toch beloofd, dat wie hem volgt, die zal niet in de duisternis wandelen, maar die zal het licht des levens hebben. En op de laatste bladzijde van de schrift staat het toch, die wil, die nemen het water des levens om niet. En dat zijn woorden die de Heere Jezus heeft gesproken, steeds weer tot mensen die er van zichzelf niet van wilden weten. Zijn uitnodiging gaat uit, ook voor morgen tot een ieder. Dan maakt het niet uit of u nou een onverschillige zondaar bent, of een ontdekte zondaar, een bekommerde ziel, of een die opgaat in de dingen van de wereld. Het woord, dat komt tot een ieder. Want zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het vinden. Niemand in ons midden kan God de schuld geven als je verloren gaat. Als je verloren gaat, is het niet omdat je niet behouden kon worden. Nee, er is vergeving voor de grootste der zondaren. De Heere die roept u. En wijst u op die middelaar, die een zondig mens en een heilig God weer bij elkaar brengt. Christus Jezus, die de deur is tot de hemelpoort. En in het heden der genade staat die deur open. Niet op een kiertje, maar staat die deur nog wijd open. En als je verloren gaat, is dat omdat je je eigen ik wilde vasthouden. En omdat je vasthield aan je eigen leven. Omdat je je zonden niet wilde opgeven. Omdat je de wereld niet wilde opgeven. De enige reden als een mens verloren gaat, dat is vanwege zijn ongeloof. Dat hij niet wilde komen tot Jezus. En dat is een weigering die een mens voor eeuwig duur zal komen te staan. Want zo zien we in onze laatste gedachte. Een mensenleven wordt wel aan het einde geoordeeld. Want het is niet zonder reden dat de Heer Jezus hier spreekt over de onschatbare waarde van een mensenleven. Want in vers 27 werkt hij dan uit hoe een mensenleven aan het einde geoordeeld zal worden. De Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. En alsdan zal hij in ieder vergelden naar zijn doen. Moeten we proberen dat geheel wat bij elkaar te houden. Vanaf vers 21 wijst de Heere Jezus erop zijn weg van lijden en sterven die hij moet gaan. Maar dan eindigt hij hiermee dat de dag komt dat de Zoon des mensen, de verhoogde Zoon, dus door zijn lijden, sterven en opstanding heen, dat hij zal wederkomen en dat hij heerschappij zal voeren over hemel en over aarde. Kijk, en dan gaat het natuurlijk om die vraag, hoe staan wij dan tegenover die Christus? Als die Zoon des mensen zal wederkomen, dan komt het eindoordeel. En dan is het beslissend waar wij naartoe worden gezonden. wie er wel en wie er niet mogen ingaan in dat koninkrijk. Want bij dat eindgericht zullen er mensen zijn die hun leven, hun ziel voor eeuwig zullen verliezen. Maar dankzij Gods genade zullen ze er ook zijn die hun leven mogen behouden. En zo moeten we ook vers 28 lezen. Want dan staat er zijn sommigen van die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen. Dat betekent niet dat deze mensen de lichamelijke dood niet zullen sterven. Maar het wil wel zeggen, wanneer hun lichaam dan sterven gaat, dan zal hun ziel dat ware leven vinden. Want voor de gelovigen is de vernietigende kracht uit de dood weggenomen, omdat Christus de macht van de dood heeft gedood en is de dood een doorgang geworden tot het eeuwige leven. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, wat baat het de mens zo hij de gehele wereld wint? Heer Jezus, die roept ons vanmorgen op om onze ziel, om ons leven niet te verwaarlozen. En daar mogen we niet mee wachten. De tijd hier op aarde is maar kort. En de eeuwigheid wacht. En inderdaad, leef alsof het je laatste dag is. Leef alsof morgen niet bestaat. Want je hebt geen tijd te verliezen. En we bevinden ons nu nog in het heden der genade. We leven in een tijd waarin er heel veel aandacht gegeven wordt aan het lichaam. Kunnen we dagen, avonden in de week mee bezig zijn om ons lichaam fit te houden? Het hoeft ook niet verkeerd te zijn, maar de vraag wordt dan wel of we dan net zo goed voor onze ziel zorgen als dat we zorgen voor ons lichaam. En hoe is dat nou bij jou? Wat is nou de zorg die je besteedt aan je ziel? Lees je uit je Bijbel? Vergeet je je gebed niet? En ouders, bent u ook bezorgd om de ziel van uw kind? Jongelui van 12 jaar weten het wel, dat we niet zo lang geleden aan de groep de vraag hebben gesteld hoe vaak de Bijbel opengaat in een week. Voor jezelf, maar ook samen met anderen. Is het ook wel schrikbarend dat er ook jongelui zijn die pas op school voor de eerste keer die morgen uit de Bijbel horen. Die dus blijkbaar de deur uitgaan, terwijl thuis de Bijbel niet is opengegaan. Er ligt ook een verantwoording voor uw ouders, dat ze hun ziel niet verwaarlozen en dat de schrift ook geopend wordt. Want iedereen die toch ook de waarde van zijn ziel beseft, wat heeft hij toch al ook nodig om de schriften te onderzoeken die van Christus getuigen. En als je ziel je van waarde is, dan is dat de weg die Gods woord ons wijst om je toe te vertrouwen aan de Heere Jezus Christus. Hij die zichzelf borg heeft gesteld voor een mensenleven. Want alleen als je wegschuilt achter het bloed van de Heere Jezus, dan ben je veilig als de macht van de dood op je afkomt. En bevrijding van zonde en schuld vind je alleen in de wonden van de Heere Jezus Christus. Als jouw leven je kostbaar is, als je leven je lief is, vlucht tot de Heere Jezus Christus. En stel dat dan niet uit, want morgen kan het te laat zijn. En wend je dan vandaag nog af van die ijdelheden van de wereld en van de zonden in de wereld, om te komen tot Christus. Die als het ware daar nodigend staat, wend u naar mij toe. en wordt behouden. En als u zich arm voelt, zoek dan die schat in de hemel. En als u misschien niet lang meer te leven hebt, omdat u de leeftijd van de sterken en de zeer sterken al hebt bereikt, haast u om uw levens wil en laat je met God verzoenen. Dus misschien denkt, ben ik dan nog niet te jong als ik 6 ben, of als ik 12 ben, of als ik 16 ben. Als de Heere Jezus Christus niet iets zelf heeft gezegd, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Als je ziet op je zonde en als je bang bent dat je daarom niet komen mag. Vertel hem dan maar van je duistere verleden. En zeg hem maar alles wat je hebt gedaan en hoe dikwijls je Gods geboden hebt overtreden. En vertel hem maar dat u een zondaar bent en dat je jezelf niet redden kan, maar dat je hebt gehoord dat er redding is in Christus. En vertel hem dan ook maar van je onmogelijkheid om zelf te kunnen geloven. En zeg hem maar van je zonde en van je goddeloosheid. Weet je, hij zal je dan niet versmaden. En hij zal je dan ook niet uitwerpen. En hij zal je dan niet zijn rug toekeren. Want hij verbreekt nooit het gekrookte riet. En hij blust de rokende vlaswiek, blust hij niet uit. En er is er nog nooit één gekomen tot de Heere Jezus, tot redding en behoud van zijn ziel, die door hem de deur is gewezen en door hem is afgewezen. Ook u of jij de waarde van uw leven hebt leren vinden in dat offer van Christus dat hij zijn leven gaf. Verwaarloos uw ziel toch niet. Blijf Gods woord ook onderzoeken, dat je zo al meer mag leren van die Christus. Want dan ligt er een troost in vers 27. Juist voor hen die die Christus hebben leren kennen. Hij komt terug om te oordelen. Het einde van alle dingen is nabij, maar het loon in de hemel is groot voor allen die de zaligheid leren hebben leren zoeken buiten zichzelf in de Heere Jezus Christus. De eer en de roem van mensen hier op aarde is maar van korte duur. Het hoogstens nog een klein kolommetje in de krant van die en die is overleden. Die toen dat en dat allemaal heeft betekend en dat allemaal heeft gedaan. Waarvan sommige mensen geen eens meer weten als dat lang geleden was wie dat nou is geweest. Het imperium van de mens wat hij hier heeft opgebouwd stort vroeg of laat in elkaar. En de mens raakt in de vergetelheid. De kroon die Jezus Christus heeft verworven. Die hij wil opzetten op het hoofd van al de zijnen. Die vergaat nimmer meer. En daarom toch weg wereld. Weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Ik heb alles verloren. Maar door Christus verkoren. Wiens eigen ik ben. Dat is geen vergane glorie. Maar dat is een glorie die blijft. Tot in der eeuwigheid. Voor allen. Die hier hun ziel hebben verloren. Aan Christus. En in hem de zaligheid hebben gevonden. Amen. Thank you. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, wat ligt daarin een onderscheid tussen de tijdelijke roem in deze wereld, waarin een mens misschien meent alles te kunnen zijn en alles bijeen te vergaderen, maar als zijn ziel niet is behouden, dan wacht er een eeuwigheid in armoede. Of een die misschien hier op aarde maar weinig heeft, maar in Christus alles heeft gevonden en daarom de eeuwige glorie en de eeuwige vreugde wacht. O Heere, bewaar ons ervoor dat we de wereld niet zouden willen gewinnen, dat we aan ons leven zouden willen vasthouden. Maar leer ons ons leven te verliezen, de wereld de scheidbrief te sturen, om het behoud, om de redding, om het echte leven in Christus te vinden. Wilt u met ons gaan als we naar huis toe gaan? Geef toch dat juist ook de verkondiging van uw woord dit leven weer in het juiste perspectief plaatst. En dat we verstaan wat het zwaarste is en het zwaarst moet wegen. Wilt u zo het zondige wat er was in spreken en luisteren genadig vergeven? Wat voor nu was, wilt u dat met uw zegen achtervolgen? Gedenk vanmiddag de kinderen op de zondagsschool. En breng ook in de middagdienst weer bij elkaar rondom uw woord. Dat alles mogen we u vragen in de naam van uw Zoon, de zaligmaker van zondaren, de Heer Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. We gaan zingen uit de 73ste psalm en daarvan het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog, zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.